Geliefde gemeente, onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 90, het eerste vers. Draai mijn hemel rond, vertelt met blijde mond. Vandaag is het een beetje regenachtig, maar we hebben van de week veel zon gehad en daarvan mogen genieten. En hopen dat ook in de komende tijd te doen. Trouwens, regen is ook nodig. We zingen dus toch Psalm 19, vers 1. Beleiden wij nu ons geloof ditmaal met de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen wij daarna uit Psalm 19 het vijfde vers. Niet het vierde, maar het vijfde. Des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Vers 5 na Nicea. U weet misschien... Het is in 325 in Nicea vastgesteld, deze belijdenis, maar definitief in 381 in Constantinopel, in Istanbul, in de Irenekerk. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, Waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mens en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel. Die zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen nu eerst uit de Heilige Schrift en wel uit Jesaja 40. De schriftlezing, gemeente, is dus uit het Oude Testament, uit de profetieën van Jesaja, de zogenaamde tweede Jesaja, vanaf hoofdstuk 40 is dat. Hoofdstuk 40. Het is een wat lang hoofdstuk, maar het is schitterend en ik lees hem helemaal. Laat ik eerst de tekst voor u lezen, dan weet u waar het over gaat. De tekst is vers 26 tot 29. Sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze allen bij name roept, door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan Jacob en spreekt u Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Nog korter, kijk eens omhoog. Waarom klaagt u dan? Nu begin ik voor het verband helemaal bij het begin van 40. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden. Wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien. Want de mond van de Heere heeft gesproken. Een stem zegt roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort. De bloem valt af, als de geest van de Heere erover blaast, voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap, verhef uw stem met kracht. Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap, verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda, zie uw God. Zie de Heere, Heere, met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Zie zijn loon heeft hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen. En in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel met een span de maat genomen? Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat? Of de bergen gewogen in een waag? Of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de geest van de Heere gepeild? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven, hem het pad van het recht zou leren, hem kennis bij zou brengen, of hem de weg van veel verstand zou doen kennen? Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijn stof. De Libanon is niet genoeg om te branden. Zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Zij worden door hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? En dan gaat het over afgoden maken. Dat sla ik maar over. Vers 21. Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde. Waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek. En uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, ze zijn niet geplant, ja, ze zijn niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stronk wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen zal blazen, zullen ze verdorren. En een storm neemt hen weg als stoppels. Met wie zou u mij willen vergelijken? Aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige. Dan komt onze tekst, sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt. Bedoeld zijn de sterren. Zij alle bij name roept door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan Jacob en spreekt u Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Tot zover de Heilige Schrift. Zullen we nu samen bidden om de Heilige Geest in de uitleg en de toepassing. Dat hebben we nodig, Heer. Het is een machtig en majesteitelijk hoofdstuk dat we lazen. Geef dat iets van die majesteit ook mee mag komen in de prediking. En geef dat wij het mogen horen en verstaan. En eigenen waar u het voor bedoeld hebt. Geef uw dienaar wijsheid om de schrift eerlijk uit te leggen. Naar de oorspronkelijke bedoeling van de profeet, eeuwen voor Christus. Nauwkeurig, voorzichtig, tastend naar de betekenis. Maar geef hem ook de wijsheid om de toepassing te wagen naar hier en heden, naar ons hier samen. Wij die hier samen gekomen zijn. Om een woord van u te vernemen. Om daardoor geraakt te worden. Getrokken. Getroffen. Geleid. Geregeerd. Bekeerd. Vernieuwd. Toegerust. En al die grote dingen samen. Al die grote woorden. Wij kunnen er soms niet bij. Ze zijn ons te machtig. Kom daarom met uw geest. Dat we er iets van mogen bevatten. En vatten. En houvast aan krijgen. Heer Jezus, de schriften getuigen van u, hebt u gezegd. Onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Geef dat wij ook Christus mogen vinden in de schriften. Voor ons eigen hart en leven. Open onze harten. Effata, hebt u gezegd. Tegen die doofstomme. Soms zijn wij ook doofstom, geestelijk. Dat we niet horen kunnen. En niet spreken kunnen. We kunnen onszelf ook niet horende maken. En ook niet sprekend. Maar u hoeft maar één woord te spreken. U hoeft maar te spreken. En het is er. Effata, zei u, wordt geopend. Zo wilt u ook vanavond. Hopen wij, bidden wij. Verwachten wij, mogen wij verwachten, datzelfde woord spreekt voor deze of gene die met een gesloten hart binnengekomen is in de kerk. Effata, wordt geopend. Hoor ons uit genade alleen. Amen. We zingen nu uit Psalm 8, de versen 3 en 4. Daar ziet u dezelfde lijn als in de tekst. Als ik sterren zie, wat is dan de mens dat gij naar hem omziet? Psalm 8, vers 3 en 4. En tijdens het voorspel worden de collecten gehouden. Ze staan op de weekbrief. Collecte 17 augustus, MAF. Ja, toch? collecte, kerkrentmeesters en kerkgebouw. De Heere zegene de doeleinden. Psalm 8. Vakantie. Hebt u een beetje kunnen genieten van de natuur? De meeste mensen gaan toch liever de natuur in? Wat doet de natuur eigenlijk met ons? Wat doet de natuur jou en u? Er is in Groningen een professor, een vrouwelijke professor, die daar studie van maakt. Wat het landschap met de mens doet. Dat is nog een heel verhaal. De stadsmens komt daar op aarde. Op de Veluwe of zo. Of hier in de duinen en aan het strand, tenminste. Als het rust is. Wat doet de natuur volgens de Bijbel met een mens? Mensen genieten ervan. Maar veel mensen genieten zonder God. Die pakken de gaven aan en vergeet te geven. En in de kortste keren zijn het zonaanbidders. Wat zegt de Bijbel? Nou, de natuurpsalmen helpen ons al op weg. Psalm 104, de lentepsalm. Over wolken en wind, over bergen en dalen. Zelfs over een waterval, over vogels in de bomen, leest u het maar na. Over een zonsondergang, het staat er allemaal. Trouwens ook over de leeuw. Die wakker wordt als wij gaan slapen. Het is ook weer geen idylle in de Bijbel. En als hij de bergen aanraakt, roken ze. Vulkanen, dat schijnt er ook bij te horen. In ieder geval is de dichter diep onder de indruk. En wat zegt hij dan? Waar brengt het hem? Hoe groot zijn uw werken, o Heere? En ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Dus de dichter eindigt niet bij de natuur zelf, los van God, maar eindigt in God zelf. En dat is de Bijbelse toon. Of Psalm 8, we hebben dat samen gezongen. Als ik de hemel zie, de sterren, blijkbaar is het avond, en valt de nacht en is het helder, en staat de dichter voor het raam naar buiten te kijken naar al die sterren. En dan wordt hij klein. En dan zegt hij, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En s'mens zijn kind zijn teerste liefde schenkt. Het is duizelingwekkend. En dat God dan toch aan de enkele mens, aan zijn kind, denkt. Wonderbaarlijk. Kijk, dan geniet je pas echt van de natuur. Het relativeert een heleboel drukte van ons. Toen ik in Delft stond, was er een mevrouw die een schizofrene dochter had. Ze wou haar zo lang mogelijk in huis houden, maar het was eigenlijk niet te doen. En een keer liep ze de keuken uit naar het balkon. Zomaar een dwarsstraat, helemaal geen natuur. Maar 's avonds zag ze ineens al die sterren schitteren. En toen werd ze stil. Weet gij hoeveel sterren blinken? Al die duizenden tezamen roept de Heer bij hunne namen. En niet één ontglipt zijn oog. Zou hij dan niet aan mij denken? Dan weet hij toch van mijn getop af. Toen kreeg ze weer innerlijke rust en nieuwe kracht om verder te gaan. Kijk, dat gebeurt hier in deze passage in Jesaja 40. Ik kies Jesaja 40 boven de natuurpsalmen, omdat er nog meer spanning in zit. Het is helemaal geen vakantietijd. Ze zijn allemaal naar Babel verdwenen, verhuisd, gedeporteerd. De twee stammen, de Joden, naar het huidige Irak. Gedwongen. En dan denk je, nou, wat is daar nu nog over van de vreugde om de schepping? Daar hoorden ze allerlei mensen, heidenen, praten over mythen, ontstaansmythen. Hoe de goden zijn ontstaan, Bel en die andere goden. Daar in Babel geloofden ze helemaal niet in een schepper. En toen voelden ze zich eigenlijk beroofd van hun Israëlitisch geloof. Althans, bedreigd in dat geloof. En in die situatie treedt Jesaja op, de profeet. En dat lijkt speciaal wel op onze situatie. Toch? In onze tijd willen ze ons ook het geloof ontnemen in de schepping van God. Op school al, als je de evolutietheorie leert, sinds Darwin, geloven we in evolutie. Darwin zelf had er nog moeite mee, maar veel biologieleraren die doen dat met vreugde hoor. Al is het helemaal niet bewezen. Of een andere theorie, de oerknal. Dan heeft het tenminste nog een begin gehad. Maar kan u het geloven? Dat zijn op zijn best theorieën, hypothesen, veronderstellingen. Die niet bewezen zijn en niet bewezen kunnen worden. Zeggen kenners. Want je moet de wetenschap niet verachten, maar je moet het wel doorhebben. Ik hoorde voor de radio een gesprek met een sterrenkundige. Ik weet het nog heel goed, ik zat in de auto. En hij was zo onder de indruk van de sterrenpracht. Er is van de week ook weer een komeet gevonden, waar ze al 10 jaar naar onderweg zijn. Zo ver staat hij weg. En toen vroeg de interviewer, gelooft u nou in een maker, in een schepper? Hij zegt, nee, dat niet. Dan zou voor ons de spanning eraf zijn. Dan stond bij voorbaat vast dat er een maker geweest is. En wij wetenschappers willen juist onderzoeken. Het is wat? Het huis mag geen architect hebben. Dat is het klimaat waarin wij leven. Die mevrouw die van de week ook voor de radio over die komeet begon, die liet er terwijl maar een vloek bij vallen. Alle respect, eerbied voor de schepping was weg. Dat moet je doorhebben. Dat knaagt aan je. Ze willen je scheppingsgeloof afnemen. Kijk uit, want dan valt er nog veel meer. En daar springt Jesaja in. De tweede Jesaja, na de ballingschap, in de ballingschap. Hij zegt, heft uw ogen omhoog. Naar de bergen. Van de zomer heb ik in Zwitserland hierover gepreekt. Aan de voet van de jongvrouw, hef uw ogen omhoog en zie die sneeuwbergen. Hier nog ogen. Hef uw ogen omhoog en zie de sterren aan de hemel staan. Kijk eens goed. Zie wat je ziet. Waarom zegt gij dan, o Jacob? En spreekt, o Israël, mijn weg is van de Heere verborgen. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Jesaja pakt dat woord schepping weer op. waar de Bijbel mee begint. Dat zegt u ook, hebben u het niet gehoord van de beginnen? Dat is Genesis 1. In den beginnen schiep God hemel en de aarde. Bereshit, bara, Elohim en zo verder. Dat is het begin van de Bijbel. Daar valt dat woord scheppen. Vele malen. En God zag dat het goed was, zeer goed. Daar moet je beginnen, zegt Jesaja. Bij het begin. Je moet niet bij de ellende beginnen. Veel mensen beginnen bij de ellende. In de kerk, bij de zondeval. Of in de wereld beginnen ze ook over de ellende. Maar dan de ellende in de wereld, dat vliegtuig en zo. En of die God van ons daar misschien mee te maken zou hebben. Het is een ramp, hoor daar niet van. En je wordt er stil van. Maar als je God erbij betrekken, word ik boos. Je moet niet bij de ellende beginnen. Je moet bij het begin beginnen. God heeft deze wereld als een paradijs bedoeld en gemaakt. En wij hebben er een puinhoop van gemaakt. Zo zit het. Ik sprak daar vanmorgen over in een andere gemeente. Toen was er na afloop een ouderling. En die zei het wel heel kras. Kwam die raket van boven of van beneden? Van beneden toch, hè? Er zijn raadsels hoor, waar je nooit uitkomt. En drama's. Verschrikkelijk. Maar God is goed. En God heeft een begin gemaakt dat goed was. En zo heeft God de wereld bedoeld. En dan had Jesaja dat woord scheppen weer naar voren. In de 7e, 5e, 6e eeuw. Wat zal het geweest zijn? Voor Christus. Dat woord scheppen was bijna in onbruik geraakt. Kijk maar in de concordantie bij de S van scheppen. In Genesis komt het telkens voor, maar daarna ebt het weg. En raakt het hele woord scheppen in onbruik. Scheppen is een woord dat alleen bij God en bij het begin hoort, blijkbaar. Is het misschien uit de tijd, dat woord scheppen? Kunnen we dat nog wel gebruiken? Zullen ze gedacht hebben? Want er is zoveel tussen gekomen. Er is de zondeval gekomen. Kain sloeg Abel dood. De zondvloed is gekomen. De natuurrampen, want de natuur is schitterend, maar er zijn ook natuurrampen. En de natuur kan ook heel wreed zijn. De ganse schepping, zegt Paulus in de Romeinenbrief, zucht als in barensnood. Niet in doodsnood, in barensnood. Maar zucht wel, kreunt, toen al en nu zeker. Maar niet meer praten over schepping. Het woord maar schrappen of reserveren voor Genesis 1... Het komt toch nooit meer terug, zullen ze gedacht hebben. En zeker in de ballingschap, in Babel. Wat moet je daar nog met het goede begin? En dan zegt Jesaja, juist, kijk eens omhoog. Wie heeft dit alles geschapen? De bomen, de bergen, de sterren. Wie? Wel, vele keren dat uitdagende wie. Zeg eens, weet u het nog? Het is u toch van de beginnen verkondigd? Vergeet dat niet. Vergeet niet hoe goed God alles bedoeld heeft. En zie hoeveel er ondanks alles toch nog van over is. Bloemen uit het paradijs. En als u hier de duinen inloopt, dan kan u al zo'n totaliteitservaring hebben. Zo heet dat. Ik sprak pas de 4e musketier. Weet u wat dat is? Het zijn mannen, christenmannen, die gaan op een survival kamp. En ik sprak iemand die was in de Ardennen eerst geweest, toen naar Noorwegen. En die zat daar op een berg bij zo'n fjord. Met verbazing naar de imposante natuur te kijken. En daar werd hij zo klein. Maar kwam hij voor zijn gevoel ook zo dicht bij God. Dat hij ging bidden. En hij was een sterke vent. En een leuk gezin. En een goede baan. Maar hij heeft altijd angst voor kanker. En hij zei, God, neem die angst voor de dood van me weg. Hij dacht, nu ik dicht bij God ben, zal ik dat aan hem vragen. Mooi, hè? Je noemt dat een totaliteitservaring. En dan moet je daar wel weer af. En dan moet je wel survival proberen te doen. Maar dat vergeet je nooit. Zulke momenten dat je onder de indruk bent van Gods macht en majesteit. En juist als je ergens over in zit, juist als iets je kwelt in je eigen leven, dan mag je dat daar uitzeggen. Misschien dacht Jesaja wel aan Abraham bij deze tekst. Kijk eens omhoog, zie de sterren. Dat had Abraham ook al beleefd in die nacht toen hij niet kon slapen. Kent u het verhaal? Ja, natuurlijk. Of niet? En toen zei God, kijk eens naar die sterren, tel ze eens als je kunt. Nou, dat kon hij natuurlijk niet. Toen zei God, zo zal uw zaad zijn. En hij had kip nog kraai, kind nog kraai, moet ik zeggen. En hij geloofde God op zijn woord. En dan staat erbij, en God rekende het hem tot gerechtigheid. Terwijl hij net terugkwam van zijn Egyptische avontuur. En zijn vrouw voor zijn zus had versleten. En zijn huwelijk had geriskeerd. En gelogen had bij de farao. Dus helemaal onderuit gegaan was. En zo rechtvaardigt God goddelozen. Goddelozen die geloven, zegt Paulus. Wie niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt. Om Christus wil, zegt Paulus dan, die gestorven is voor onze zonde en opgewekt tot onze rechtvaardiging. Onvergetelijke nacht voor Abraham. Ook een soort totaliteitservaring. Hij is daar zelfs gerechtvaardigd. Hij had daar dus een diep geestelijke ervaring. Midden in de natuur. Dat kan dus. Je moet oppassen met natuurlijke theologie. Dat heeft Karbaat ons geleerd. Natuurlijke theologie, wat is dat nou weer, zegt u? Nou, de Duitse christenen zeiden, God heeft het Duitse ras geschapen. Dat is een scheppingsordening. En daarmee dachten ze de Joden te kunnen pakken. Nou, dat is verschrikkelijk. Je kunt niet uit de natuur Gods wil afleiden. Het is trouwens helemaal geen scheppingsordening. Het ras. Komen ze erbij? God heeft toch geen rassen geschapen? God heeft de mens geschapen. De rassen zijn van later. Datum. Hoogstens een voorzienigheidsordening. Hoogstens. Geen natuurlijke theologie. Daar moet je voor oppassen. Maar we mogen ook niet heel de natuur afschrijven. In de kerk en in de theologie. Er komt weer herwaardering voor in de modernere theologie, orthodoxe, moderne theologie van de Brink. U kent zijn boek misschien. Grote aandacht voor de schepping. En dat is goed, dat we de schepping weer terugveroveren, bij wijze van spreken. Want als het begin niet goed was, dan wordt het nooit goed. Het begin was goed en het wordt weer goed. Dat is de boodschap. De wetenschap vraagt natuurlijk alleen maar naar ja, wanneer of hoe. En dat is de taak van de wetenschap. Dat mogen ze, dat moeten ze. Maar de wetenschap vraagt niet naar wie. En dat doet de profeet nou net wel. Kijk eens omhoog, wie heeft dit alles geschapen? Dit huis moet toch een architect hebben? Het is toch te zot dat mensen vragen bij een auto, wat voor merk is dat? En bij een mooi huis, welke architect heeft dit gemaakt? En bij de hele schepping, het heelal, zou je dat dan niet mogen vragen? Dat is kwaaie wil als u het mij vraagt. Er mag geen idee achter zitten. Geen intelligent design. Maar in de kerk beleiden wij met Israël. Ik geloof in God de Vader. Als eerste artikel. De Almachtige. De schepper van hemel en aarde. En dan in Jezus Christus. Daar begint het niet mee. Met Christus. Het begint met de schepper. Met de Vader. En laat dat maar in uw geloofsleven doordringen. Waarom? Nou, omdat die Delftse moeder ervoer. Waarom zegt u dan? Jesaja hoort die gedeporteerde Joden klagen. Ze zeggen tegen elkaar: mijn recht is voor mijn God voorbij. Mijn weg is voor de Heere verborgen. De Heere weet blijkbaar niet meer van ons af. Wij zitten hier in ons uppie gedeporteerd. We zitten hier in Irak. En daar horen we helemaal niet. Maar we horen niks van God. Ze zitten in de put. Zoals dat ook kan gebeuren met ons mensen, kinderen. Ik hoop dat u niet in de put zit. Maar het kan zo gebeuren, hoor. En anders weet u het wel van anderen die in de put zitten. Depressief, geestelijk verlaten. Geestelijke verlatingen heette dat bij Fuchsius. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet, zegt Job. En hij had alle reden. Want waarom overkwam hem al dit lijden? En Job is afgebeeld in Jeruzalem. Vlak voor de Knesset, meen ik. Hij staat voor alle lijden van het Joodse volk. En Elie Wiesel was de moderne Job. Kan u zich voorstellen dat zijn geloof werd beschadigd in de oorlog? En ook christenen hebben hun geloof beschadigd door alles wat er gebeurt in de wereld. En dat is veel en ernstig. Maar dat mag ons niet verlammen, zegt Jesaja. Kom, kijk eens goed. Hef uw ogen op omhoog. Hou je ogen omhoog. Hou je hart omhoog. Zie nog eens met andere ogen. Naar de bergen en naar de sterren. Hoe kun je dan denken dat God je verlaten heeft? Hoe kun je dan denken dat God niet van je af weet? Hij weet natuurlijk van u af. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël? Wie klagen hier over God? Onbekeerde mensen die zeggen: waarom laat die God, als die bestaat, ja, dat allemaal toe? Maar die kennen God niet. Die bazelen maar wat. Wie spreken hier? Goed luisteren, als pastor. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël? Dit zijn gelovige Joden. Dit zijn nakomelingen van vader Jacob. Met zijn Bethel en Pniel ervaring. Mijn recht, zeggen ze, gaat aan mijn God voorbij. Mijn God, zeggen ze. En als iemand dat zegt, als u dat zegt, mijn God, dan kent u God toch? Hier spreken gelovigen. Dat kan niet missen. Maar kunnen gelovigen dan zo vol vragen zitten en zo twijfelen aan Gods bestaan en bestuur? Nou, zegt u het maar. Zegt u het maar. Als u een kind van God bent, dan herkent u dat, denk ik. Juist een kind van God, die een relatie heeft met God, die heeft pijn als er dingen gebeuren die je niet plaatsen kan in je leven. Dan hoor je dat je vrouw kanker heeft, of je dochter ontspoort. Of vul uw eigen verhaal maar in. En als je God niet zou kennen, dan zou je denken, nou ja. Maar als je met de Heere wandelt, hem dagelijks spreekt, in je gebeden, in de schriftlezing, hem denkt te kennen, hem lief hebt gekregen. Nieuw Testament is in Christus Jezus. Juist als er een tere relatie is, dan wordt dat verstoord als er allemaal andere dingen tussendoor komen en gebeuren. Dat raakt je gebedsleven. Denkt u maar aan Naomi in de Bijbel. Wat zegt ze als ze terugkomt in Bethlehem? Als ze zeggen, is dit Naomi? Wat is ze oud geworden? Ze heeft ook 3 keer aan een graf gestaan. En dan zegt Naomi, noem mij maar niet meer Naomi. Naomi betekent Neum, de liefelijke. Noem mij maar Mara. Want de Almachtige, hoort u dat, heeft mij smart aangedaan. Hier heb je een kind van God, dat was Naomi kennelijk. Want als de Heer zijn volk bezoekt, dan komt ze in de benen en dan gaat ze weer terug. Waar de Heer werkt, wil zij ook wezen. Maar ze heeft een twist met God. Een kind van God kan een twist met God hebben. En ik waag het erop te zeggen, juist een kind van God kan een twist met God hebben. Omdat de relatie met God in geding is. Hier spreekt dus aangevochten geloof. Mijn weg is van de Heere verborgen. Hij weet niet van mij af. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Ze praten zelfs over God in de derde persoon. Dan ben je ver weg hoor. Want wat je tegen God hebt, met eeuwig gesproken, moet je tegen God zelf zeggen. Zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Zeggen ze tegen Jezus. Dan zijn ze in elk geval op het goede adres. Hier spreken ze over God. Je zou bijna zeggen, ze roddelen over. Maar de profeet heeft het gehoord met zijn pastorale hart. En zegt, waarom doen jullie dat nou? Kijk je nog wel eens omhoog. Kijk je nog wel eens naar de sterren. Zie je zijn macht en majesteit. Al die duizenden tezamen roept de Heer bij hun namen. En niet één ontglipt zijn oog. Nou, als er nou geen komeet aan zijn oog ontglipt, dan kent hij toch al zijn kinderen. Het gaat hier dus over de voorzienigheid. Zondag 10. Maar let wel, over de bijzondere voorzienigheid. Let wel, over de allerbijzonderste voorzienigheid. U zegt, wat is dat? Nou, de voorzienigheid is dat God alle dingen regeert. Volgens de leer der kerk. Bijzondere voorzienigheid is dat hij de mensen regeert. En de bijzonderste voorzienigheid is dat hij zijn volk, zijn kinderen, regeert. Toen ik in Amsterdam stond, was er een ouderling. Zaliger nagedachtenis. een bidder. En die zei het wel eens in zijn gebed voor de dienst in de consistorie. U hebt ons samengebracht in uw allerbijzonderste voorzienigheid. Ah, dat is heel mooi. Gods bijzondere zorg voor zijn kinderen. Hier voor de resten van het Joodse volk. En in Christus voor heel zijn kerk. En zeker de ware. Die worden hier het meest aangesproken. Dit is geen algemeen voorzienigheidsgeloof. Dat God alles bestuurt en regeert. Je hebt mensen die dat helemaal vertrouwen. Je hebt ook mensen die dat helemaal niet meer vertrouwen. Maar in beide gevallen is het te algemeen. Het gaat hier om de bijzonderste voorzienigheid. De Heer kent degene die de zijne zijn. Ken hem in al uw wegen. En wie hem lief heeft, die is van hem gekend. Wat een troost is dit. Gemeente des Heer. Die hebben ze nodig. Want ze zijn aangevochten. Daar in Babel. Het huidige Irak. En we denken aan onze geloofsgenoten daar. Maar hiervoor waren ze toch al getroost. Wij lazen dat. Jesaja 40 vers 1. Troost mijn volk. Spreek naar het hart van Jeruzalem. De strijd is vervuld, ongerechtigheid is verzoend, de weg is ontsloten, ze mogen terug. Zijn ze dat nu al vergeten? Nou, misschien is het alleen maar de opdracht die daar geformuleerd wordt en hebben ze het niet gehoord. Of ze hebben het wel gehoord, maar ze hebben gedacht, pas na 70 jaar, dan mogen wij terug. En wie van ons zal dat nog beleven? 70 jaar is een hele tijd. Dan zitten wij hier nog wel een poos. Misschien onze kinderen of kleinkinderen. Wat moeten wij in die tussentijd? En in die tussentijd geldt deze tekst. Voor die tussentijd, als hij nog niet ingrijpt. Hij geeft de vermoeide kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte van wie geen krachten heeft. Vers 29 en vers 30. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Dat lied dat jonge mensen zo graag zingen. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest. Door de kracht van uw liefde. Als God nou niet ingrijpt en de ballingschap nog niet voorbij is en de ziekte doorzet, dan wil hij er toch doorheen dragen en kracht geven om het te dragen. Hoort u dat? Je mag bidden om genezing, je mag bidden om bevrijding. En het is vaak genoeg gebeurd, maar het gebeurt niet altijd. En als het dan niet gebeurt, of nog niet gebeurt, vraag het maar aan mensen die het kunnen weten. Je komt mensen tegen in de kerk die zoveel meegemaakt hebben. En dan zeg je, hoe bent u er doorgekomen, mevrouw? Dus ik ben er doorgedragen. Ik heb kracht gekregen naar kruis. Dat staat hier. Ik ben zo jaloers op dit bijzondere voorzienigheidsgeloof. U ook? Want dat zijn wij wel voor een groot deel kwijtgeraakt, hoor. Kijk uit. Zingt u het nog? Beveel gerust uw wegen. Al wat u het harte deert, der trouwe hoede en zegen van hem die het al regeert. Gerhard, die wolken, lucht en winden, bij spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waar langs uw voet kan gaan. Wat had die dominee Gerhard in Duitsland toen? Een groot voorzienigheidsgeloof. Was het misschien een zondagskind? Niks meegemaakt? Nou, hij heeft 4 kinderen verloren. Lees het maar na. En hij heeft zijn ambt ook verloren. In Berlijn was dat. En toen moest hij weg. En toen zaten ze ergens, zijn vrouw en hij, in een herberg. En toen zag zijn vrouw het even niet meer zitten. Toen huilde ze en zegt, maar man, waar moet dat toch heen? Dan hebben we alles verloren. Toen heeft Gerhard zijn eigen gedicht voor zijn eigen vrouw gezongen. Beveel gerust uw wegen. Kennen jullie het? Al wat u het harte deert. De trouwe hoede en zegen van hem die het al regeert. Toen werd er geklopt op de deur van de herberg. Toen stonden daar een paar mannen en die zeiden, wij zoeken ene dominee Gerhard. Hij zegt, dat ben ik. Hij zegt, wij komen u dan beroepen. Kreeg hij een beroep uit Saksen waar hij zo graag heen wou. De Heere voorzag. Die wolken, lucht en winden. En even bevangt mij de vrees, is dat toch weer geen natuurlijke theologie. Die wolken, lucht en winden, kun je dan uit de wolken en de wind Gods weg afleiden? Waar is Christus in de gedichten van Gerhard? Niet in dit gedicht, maar wel in andere gelukkig. Hij heeft ook gedicht, o hoofd bedekt met wonden. We waren in Mietenwalde, waar hij gestaan heeft, dominee Gerhard. En op het altaar zie je dan nog het schilderij van Christus. Met de doornenkroon. Lutherse hebben nog altaren. En op dat schilderij van de met doornen gekroonde heiland heeft hij dit gedicht gemaakt. O hoofd bedekt met wonden. Dus hele diepe en intense Christusliederen gemaakt. Het lijden van Christus was hem zeer dierbaar. Zijn voorzienigheidsgeloof was verankerd in Christus. Hoort u dat? Als je voorzienigheidsgeloof niet in Christus verankerd is, raak je het vroeg of laat kwijt. Vroeger was het een populair gegeven, had God alles regeerd. Tegenwoordig een aangevochten gegeven, maar je raakt het kwijt hoor. Als je geloof niet gefundeerd is in Christus. Het is niet zomaar een God die regeert, maar het is de Vader van de Heer Jezus Christus. Van de gekruisigde en de opgestane. En u moet aan hem gehecht zijn of worden. Nu. Om dit grote vertrouwen in de Vader weer terug te krijgen. Begrijpt u wel? Laat uw voorzienigheidsgeloof gehecht zijn in het kruis en de opstanding van Christus. Anders red je het niet. In die tussentijd. Eén vraag blijft nog over. Ze zeiden, mijn recht gaat aan mijn God voorbij. En dat was nog niet beantwoord. Het recht. Heeft God recht gedaan aan de Joden? Ja, door ze terug te gaan. Maar doet God nog recht bij al deze ellende in deze wereld? De vraag naar het recht blijft nog staan. Dat blijft nog open. Soms doet God recht in de geschiedenis. Soms ook niet. En daarom zien wij uit naar de grote komst van de heiland, waarin hij eindelijk ook recht zal doen. En niemand van zijn kinderen meer zal zeggen, mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Amen. We zingen Psalm 147, 2 en 3. Dan ziet u beide lijnen terug. 147. Zullen wij samen danken en voorbeden doen. God, geef dat wij het mogen volhouden in de tussentijd. En we danken u als u ons geloofsmoed inspreekt door de woorden van uw profeet. Mag ons geloof geworteld zijn en gegrond in dat ene, in die ene, in dat ene offer. Dan weten we zeker dat we de goede God voor ons hebben. En geen Allah of andere goden. Mogen wij hem kennen in de kracht van zijn opstanding. De Heer Jezus Christus. En in de gemeenschap aan zijn lijden. Dat ook. Wij denken aan de vervolgde kerk. Alweer in datzelfde Irak en elders. Erbarm u zich over hen en ons. Want daar is het erg. Hier zijn we vrij. Maar wat een verzoeking houdt dat in. Bewaar ons bij uw heilig evangelie. Geef ons de nachtrust die we nodig hebben. Sterk ons tot taak in de week die komt. Geef ons in vakantietijd ontspanning. En een frisse kijk nieuw op de dingen. Dat we er na de zomer weer een hele winter tegen kunnen. In Jezus' naam. Amen. We zingen Psalm 33, vers 7 en 10. En ook daar ziet u beide lijnen samenkomen. Gemeente, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, de Vader, de Schepper, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.